Hebreeën 2 vanaf vers 5. Want God heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld, van welke wij spreken. Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende, wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Of des mensen zoon dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. En gij hebt hem gesteld over de werken uwer handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat hij hem, en dat is hier Gods zoon, alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch, nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus, met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Want het betaamde hem om welke alle dingen zijn, en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt, en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen, zeggende, ik zal uw naam, mijn broederen, verkondigen. In het midden van de gemeente zal ik u loszingen. En wederom, ik zal mijn betrouwen op hem stellen. En wederom, zie daar, ik en de kinderen, die gij mij, die God mij gegeven heeft. Overmits dan de kinderen des vleeses en des bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden. Opdat hij door de dood teniet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. En verlossen zou al degene die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad van Abraham aan. Waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonde des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden, te hulp komen. Tot zover de lezing van Gods woord. En vanmorgen, zoals vorige week al aangekondigd, wordt zondag 6 bepreekt, omdat vanmiddag een broeder uit de gemeente bevestigd wordt in het ambt van diaken. We lezen zondag 6. Zondag 6 van de Heidelberger Catechismus. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had, voor de zonde betaalde. En dat een mens, zelf een zondaar zijnde, niet kon voor anderen betalen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Omdat hij, met de kracht van zijn godheid, de last van de toren Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Maar wie is deze middelaar, die tegelijk waarachtig God en een waarachtig en rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot de volkomen verlossing geschonken is. Waaruit weet gij dat? Uit het heilige evangelie, het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard, daarna door de heilige patriarchen, dat betekent de aartsvaders of bijbelheiligen, en profeten laten verkondigen, en door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden, uitbeelden, en ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Wel, het gaat in zondag 5 en zondag 6 over de middelaar Gods en des mensen. Dat is ook het thema voor de prediking van vanmorgen. En vanmorgen letten we allereerst op een volkomen middelaar. Vervolgens op een volkomen verlosser. En tenslotte op een volkomen evangelie. Een volkomen middelaar, dat zijn de eerste twee vragen van zondag 6. Een volkomen verlosser, dan zullen we vooral stilstaan bij vraag en antwoord 18. En een volkomen evangelie, dat is dan vraag en antwoord 19. Wel gemeente, we merken aan alles dat de vakantie niet alleen is aantocht is, maar voor verschillende onder ons ook is aangebroken. We missen vanmorgen bijvoorbeeld verschillende mensen die niet meer afhankelijk zijn van het schoolseizoen. Mensen die met pensioen zijn of gezinnen met nog jonge kinderen. Die de grote horde die op vakantie hoopt te gaan voor zijn. En het zal denk ik uw ervaring ook wel zijn dat wanneer je op vakantie bent in een vreemde omgeving, je buitengewoon snel de kans loopt om te verdwalen. Ondanks dat we in deze tijd allerlei navigatiemiddelen hebben, maar ook in de tijd daarvoor, toen we nog, en dat ligt nu niet eens zo heel ver achter ons, een landkaart op onze schoot hadden liggen, een wegenkaart, en al kijkend naar de kaart, al kijkend om ons heen, op een gegeven moment op ons vakantieadres terechtkwamen. En dan gebeurde het ook wel eens dat je verdwaalde. Dat overkwam ook ons eens een keer. We stonden op een T-splitsing en de routebeschrijving liet ons op dat moment in de steek. En de vraag was, gaan we links of gaan we rechts? We kozen uiteindelijk voor de linkerkant. We reden omhoog, een dorpje in, de straat werd steeds smaller. We sloegen een bocht om en de weg eindigde in een pleintje. En we konden nauwelijks meer keren. Het was dus achteraf gezien een doodlopende weg. Wel, dan ben je voor je gevoel weer terug bij af. En dat gevoel kan ons ook bekruipen, gemeente, als we zondag 6 lezen. Dat we weer terug bij af zijn. Dat gevoel wordt vooral ook versterkt door het begin van zondag 6. Vraag en antwoord 16 klinken, waarom moet hij een waarachtig en een rechtvaardig mens zijn? Dan begint het antwoord bijna op dezelfde manier als zondag 5. Het antwoord in zondag 6 begint met de woorden omdat de rechtvaardigheid van God vorderde. En zondag 5 begint het antwoord, God wil dat aan zijn gerechtigheid. En gerechtigheid is hier een ander woord voor rechtvaardigheid. Het heeft dezelfde betekenis. Genoeg geschieden. Dus zondag 5 blijkt een doodlopende weg te zijn, zo op het eerste gezicht. En we zijn aan het begin van zondag 6 weer terug bij af. Maar onderweg hebben we wel het nodige geleerd in zondag 5. Stond aan het begin van zondag 5 voor een T-splitsing, als ik dat voorbeeld even vanmorgen nog mag gebruiken. De Heidelberger Catechisme nam ons eerst mee op het pad, door de vraag te stellen aan ons. Kunnen wij aan Gods gerechtigheid genoeg doen? Kunnen wij aan die hoge eis van de Heere, namelijk om God lief te hebben boven alles, en onze naaste als onszelf, die eis die zo geformuleerd werd in zondag 2 tot en met 4, kunnen wij aan die hoge eis voldoen. Stap voor stap in zondag 5 werd langzaam maar zeker duidelijk gemaakt dat wanneer wij die eis probeerden te voldoen, we op een doodlopende weg terechtkomen. En ik stopte even naar het woordje dood. Om duidelijk te maken dat ik dat woord nu niet meer heel concreet bedoel, zoals toen, en ik denk dat mijn vrouw dat moment wel herinnert, het was in een dorpje ergens in het midden van Duitsland, stonden we opeens, voor ons gevoel helemaal vastgelopen, doodlopende weg. Maar als het woord valt tegen de achtergrond van de Heidelberger Catechismus, dan bedoel ik met het woord dood iets heel anders. Namelijk de eeuwige dood. En het aangrijpende is eigenlijk ook wel dat zondag 5 er niet eens al heel erg veel woorden voor nodig heeft gehad. Om uit te leggen dat onze weg een doodlopende weg is. Wij gebruiken vaak in het dagelijks leven veel meer woorden om onszelf te verontschuldigen of vrij te pleiten. Maar de Heidelberger Catechismus had er maar 2 stappen voor nodig. Om duidelijk te maken dat onze weg, als wij aan Gods gerechtigheid genoeg willen doen, een doodlopende weg is. Die 2 stappen, en ik wil dat toch even met u oppakken vanmorgen, gemeente, om daar nogmaals mee te onderstrepen dat zondag 5 en zondag 6 als een eenheid gelezen moeten worden en ook zo moeten worden uitgelegd. Die 2 stappen zetten de Heidelberger Catechismus op de volgende manier. Laten we maar even kijken naar zondag 5. Er werd het uitgelegd, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En toen werden die 2 stappen voorgehouden. Daarom moeten wij aan haar, dat is de eerste stap, of door onszelf, of door een ander, dat is de tweede stap, volkomen betalen. Wel vragen en antwoord 13 en 14 is stap voor stap dat uitwerken. Het is alsof de Heidelberger Catechismus wil zeggen, nou laten we dat inderdaad dan ook maar even aftasten, uitluisteren. Is dat ook zo? Kunnen wij aan Gods gerechtigheid, vraag en antwoord 13, kunnen we daaraan betalen? En het antwoord was heel eenvoudig, heel sober, en daar ligt ook de kracht in van de Heidelberger Catechismus. Op geen enkele manier, of je nou linksom probeert, rechtsom probeert, het omkeert, ondersteboven houdt, op geen enkele manier. Sterker nog, bleven daar maar bij. Bleven daar maar bij dat wij tot de constateren komen, wij kunnen aan Gods gerechtigheid niet voldoen. Al doen we nog zo ons best, al proberen we nog op alle mogelijke manieren daar iets goeds tegenover te stellen. Maar de Heidelberger Catechismus maakt ook duidelijk dat zelfs de poging, het voornemen om het vanuit onszelf goed te maken met God, juist het tegenovergestelde oproept. We maken die schuld alleen maar meerder. Dus zelfs de poging om het vanuit onszelf goed te maken, om aan Gods gerechtigheid te voldoen, betekent dat onze schuld door die pogingen alleen maar groter wordt. Ik herhaal het maar even, gemeente. Een dood lopende weg. Misschien opeens dat voorbeeld te bingen van die rijke jongen. Die sloeg die weg ook in. En hij had onderweg allerlei etappes gehad. De Heer Jezus keek hem aan, zo zagen we dat zondagmiddag in de schriftlezing. Dan ging de preek dan over het komen van de kinderen tot de Heer Jezus. Zagen dat het Matthäus, Marcus en Lucas het evangelie dan ook opbouwt. Niet alleen kleine kinderen komen tot Jezus, maar in het vervolg daarvan komt er een jongeren, een rijke jongeling tot Jezus. En hij is behoorlijk op weg. En Jezus bemint hem. En dan zegt je moet nog 1 stap doen. Dat is niet de stap vooruit, bestemming bereikt. Dat is een stap achteruit. Al je pogingen loslaten. Alles verkopen. Je hart aan mij geven. En die andere weg niet slaan. Kruis opnemen. En mijn volg. En dan keert de jongen zich om. En hij gaat weg. En dat is een grotere schuld dan al die zonden die hij daarvoor had gedaan. Dus je omkeert naar Jezus. Met je rug naar hem gaat staan. En bij hem vandaan loopt. Wel, zegt de Heidelberger Catechismus, we lopen ook het pad dan even helemaal af. En ik zit nu bij vraag en antwoord 14. Als we dan op een heel eenvoudige manier tot de conclusie gekomen dat wij dat vanuit onszelf niet kunnen betalen, vraag en antwoord 13, laten we dan ook even om ons heen gaan kijken. Is er ergens in deze wereld iemand of iets aan te treffen die in onze plaats aan Gods gerechtigheid genoeg kan doen? Die op zo'n manier de gerechtigheid van de Heere God verheerlijkt en groot maakt, dat God daardoor tot zijn eer komt. Dat de Heere niet alleen kan constateren, het is genoeg, die schuld is betaald, die ik tegenover God heb, maar ik word door de manier waarop die schuld betaald wordt, ook verheerlijkt in al mijn deugd. Dus ook in de deugd van barmhartigheid, liefde, in de deugd van barmhartigheid en liefde. En dan was het antwoord, en daar had de Heidelberger Catechismus iets meer woorden voor nodig. Kijkt u maar even met me mee naar het slot van antwoord 14. Daar was de conclusie. Ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel, welk schepsel dan ook, de last van de eeuwige toorn van God tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. En dan was de conclusie aan het slot van zondag 5, dat wij dan een middelaar en een verlosser moeten zoeken, die zowel aan onze kant kan staan, een waarachtig en een rechtvaardig mens. Waarom moet hij aan onze kant kunnen staan? Omdat God ons verantwoordelijk stelt voor wat wij hebben gedaan. Hij moet dus waarachtig en rechtvaardig mens zijn. En hij moet ook aan Gods kant volkomen kunnen staan. Hij moet op gelijk niveau met God staan. Tegelijkertijd ook waarachtig God is. Nu, dat was de eindconclusie van zondag 5 en daarmee werd duidelijk gemaakt dat als we dus die ene weg inslaan, het een doodlopende weg blijkt te zijn. En nu staan we opnieuw op die T-splitsing en kunnen we dus de andere kant op gaan. Maar voordat we die stap maken aan de hand van zondag 6, wil ik toch even een moment daarbij stilstaan. Is het voor u ook geen wonder dat er ook een andere weg ligt, open ligt? We zouden bijna in onze oppervlakkigheid onszelf vergeten die vraag te stellen, toch? Na zondag 5 komt zondag 6. Nou, wacht heel even. Waarom is dat zo vanzelfsprekend? Heeft u dat bedacht? Dat er nog een andere weg open ligt? Komt dat uit uw koker? Is God dat aan u en mij verplicht, omdat wij aan het einde van zondag 5 erachter zijn gekomen, van onze kant hoeven we dus niets meer te verwachten? Nee, zondag 5 gebruikte heel nadrukkelijk dat woord schuld. Geen slachtoffer. Geen onmacht, maar we maken die schuld dagelijks meer. Waarom zou God het aan ons verplicht zijn om ook een andere weg open te laten vallen? Noem eens een reden. Overzie eens je leven. Ik geef u daarvoor ook even de tijd om erover na te denken. Ik val even stil. Nu is er iets in uw leven waarvan u kunt zeggen naar de Heere toe, om die reden moet die andere weg wel openvallen. We zitten in het hart van zondag 5 en 6. Dat handelt over de middelaar. En deze middelaar neemt niet het initiatief vanuit medelijden om zich aan te bieden aan zijn vader. Deze middelaar neemt het initiatief om op te staan uit de schoot van de vader en zich als middelaar en verlosser aan te bieden aan de vader omdat hij niets liever wil doen dan de wil van zijn vader. Dat wij vanmorgen de stap vanuit zondag 5 naar zondag 6 mogen maken, is alleen te danken aan Gods wil, gemeente. Aan Gods wil. Dat is dus genade. We zien hier dus ook langzaam maar zeker het uitwerken, en ik kijk toch nog even een keer met u terug, gemeente, naar zondag 5, waarmee die zondag begint. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijk en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel, en we mogen nu ook gaan lezen middelaar, waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan. En we zeiden aan het einde van vorige week zondagmorgen, let even op dat laatste moment in die vraag. En wederom tot genade komen. Nu we de overstap gaan maken van zondag 5 naar zondag 6, is de Heidelberger Catechismus ook bezig om het fundament van de middelaar Gods en des mensen open te leggen. De aanleiding daarvan is niet te vinden in ons leven. De aanleiding daarvan is te vinden in het welbehagen van God. Omdat hij genade wil bewijzen. En omdat hij in het genade bewijzen zijn gerechtigheid wil verheerlijken. Een gerechtigheid die bestaat uit recht en barmhartigheid. Gerechtigheid, rechtvaardigheid en liefde, die twee samen. God wil zijn recht in de weg van zijn liefde bewijzen en verheerlijken. En daarom is het in zekere zin inderdaad een doodlopende weg. We zijn weer terug bij af. Onderweg hebben wij het nodige geleerd. Van onze kant is het dus onmogelijk, zo wij dat trouwens zouden willen. En wees dus eerlijk. Wil je echt zalig worden op grond van Christus' verdiensten? Alleen maar op grond van de voorwaarden van het evangelie. En dan moeten we vanmorgen ook eerlijk zijn. Dat betekent dus ten koste van alles wat van u en van mij is. Nou, als ik eerlijk ben, gemeente, dan zou ik dat niet willen. Dat maakt dat ik ook schuldig ben voor God. Maar als God het nou wil. En hij wil het. Als de Vader het wil. Als de Zoon het wil. Als de Heilige Geest het wil. Dan is genade geen pleister op onze wond. Dan is genade een godswonder. Dan horen we al hier aan het begin van zondag 6. Dat ene woordje langzaam en zeker resoneren, dan is het een godsgeschenk, een gave. En dat is ook de toon waarop zondag 6 geschreven is, gemeente. Ik kijk even met u verder. Dat staat aan het begin van zondag 6, omdat de rechtvaardigheid van God vorderde, dus eist dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. En dat de mens zelf een zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Wel, we zijn terug bij af. Maar dat niet alleen. Langzaam maar zeker wordt nu ook duidelijk vanuit de Heidelberger Catechismus aan welke voorwaarden, als ik dat menselijke woord mag gebruiken, en ik besef meteen heel goed dat ik daarmee tekort doe aan de heerlijkheid van de middelaar, de Heer Jezus Christus, maar bij gebrek aan een beter woord wil ik dat toch gebruiken, aan welke voorwaarden de middelaar moet voldoen. Wat zijn dan die voorwaarden? Kijk er maar met me mee, vraag en antwoord 17. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Omdat hij uit de kracht van zijn godheid de last van de toren van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen. En ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Ik wil u even meenemen, gemeente, later wordt dat uitvoerig behandeld in de Heidelberger Catechismus. Na dat ene cruciale moment in de wereldgeschiedenis. Dat is dat moment waarop de Heere Jezus op Golgotha hangt aan het kruis. En de triomf van de middelaar klinkt over het rond van deze wereld. Het is volbracht. En ik stel aan de hand van zondag 6 maar heel eenvoudig de vraag. Maar wat is er nou eigenlijk volbracht? Wat bedoelt de zaligmaker te zeggen als hij die laatste roep uitschreeuwt, uitroept over het hoofd van alle die rondom hem staan? Het is volbracht. Wel, in de eerste plaats is het een roep van hem die mens is. Het is maar een heel simpel voorbeeld, gemeente, maar ik probeer daarmee ook even te komen op het niveau van onze kinderen. Verschillende kinderen, ook onder ons, hebben in de achterliggende weken een soort marathon moeten lopen. Het ging via school, dan moet je geld binnenhalen. Sponsorloop. En nu, het kon zijn dat je vader of je moeder zei, voor elk rondje krijg je zoveel. Noem maar wat, een euro of 2 euro. Het kon ook zijn dat een familielid tegen je zei, nou als jij dat gaat doen, maakt niet uit hoeveel rondjes. Maar ik geef dit bedrag. En dan begon de loop. Misschien had je wel de meeste rondjes van de klas. Of kon je minder snel meekomen. Maar omdat mensen jou zo goed hadden bedeeld met geld, haalde je toch het hoogste bedrag op. Dan moet je ook bewijzen. En ik denk dat het u ook is overkomen. Gisteren kreeg ik zelf nog zo'n appje binnen van een neefje. Dat hij dan een bewijs aanlevert. Een klein filmpje of een bericht. Ik heb het volbracht. Alle inspanning. Nu, dat klinkt in de eerste plaats ook door. In die woorden, het is volbracht. Waarom klinkt dat daar zo in door? Omdat Jezus waarachtig mens is. Ik zeg het met eerbied, gemeente, maar om ook hier en daar een aantal beelden te corrigeren die onder ons leven. Golgotha is geen toneelspel. Een soort schijnvoorstelling. En dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom je tegen het uitbeelden van de lijdenstocht en kruisiging van Christus bent. Nog niet eens vanwege de auteurs die daarin meedoen, en ik denk dat je wel begrijpt wat ik bedoel. De setting waarin dat gebeurt, al zouden alleen maar ambtsdragers meedoen aan de passie. En dan zal alles verlopen volgens het boekje. Dan nog kan het niet uitgebeeld worden, omdat het uitbeelden daarvan het indruk verwekt dat het toneelspel is. Maar hij heeft daar waarachtig pijn geleden. Psychische pijn. Diepe angsten. Helse benauwdheid zullen we horen in de catechismus. Angst vloog hem aan. Dat voelde hij van binnen. Dat kwam hem niet aanwaaien. Dat praat hij zichzelf niet aan. Ik zeg het even heel scherp. En daarin is hij net als u en ik waarachtig mens. Hij heeft waarachtig geleefd. Hij heeft de helse angst tot in zijn ziel gevoeld. Dat heeft hij volbracht. Waarom? Wel, daarnaast het vanmorgen in de schriftlezing. Omdat zij die doodsangsten kennen. En die zijn er onder ons, hier of met ons verbonden. Angst voor de dood. Dan probeer je dat duidelijk te maken naar je man of je vrouw, je vader of je moeder, iemand in je omgeving, wat die angst is. Waarschijnlijk zal hij of zij tegen je zeggen, ik hoor je, ik vind het aangrijpend, maar ik ken het niet, hij wel. Opdat hij die worstelen met de angst van de dood en voor de dood te hulp zou komen. Bij Kansta. Vertroosten. Oprichten. Beschermen. Als het moet tegen zichzelf. En zo kan bewijzen dat hij een betrouwbare middelaar en verlosser is. Tweede laag, het is volbracht. Dat is dat de zoon tot zijn bestemming is gekomen. Neem je dat mee? Tot zijn bestemming is gekomen. Want hij wilde geboren worden om op Golgotha de Vader zo te verheerlijken. Dat is een roeping. En die roeping heeft hij volbracht. En in het uitroepen van die woorden, het is volbracht, is de zoon tot bestemming gekomen voor het aangezicht van zijn Vader. Daarom laat hij direct daarop volgen, Vader, in uw handen beveel ik, vertrouw ik mijn leven toe. Dat kon voor die tijd niet. Dat kon niet in de Hof van Gethsemane. Dat kon niet toen de zoon vastgenageld werd op Golgotha aan het vloekhout. Toen lag daar tussen de borg en middelaar en de Vader. Schuld van Gods kerk. Maar nu hij in zijn volkomen onschuld plaatsvervangend die schuld heeft weggedragen. Nu hij in gewilligheid zijn hoofd boog onder het recht van zijn Vader en verbrijzeld werd, zodat de Vader zijn verheerlijk te deugde kon verheerlijken. Nu hij in zijn zelfovergave plaatsvervangend zijn kerk heeft teruggelegd in de handen van zijn Vader, scheidt hem niets meer tussen hem en de Vader. Zo komt de zoon tot zijn bestemming. Met het bidden van het eenvoudig kindergebedje legt hij zijn handen in de legt hij zijn leven in de uitgestrekte handen van zijn Vader. Het is volbracht. Wat is dat een machtig moment geweest, gemeente? Wanneer de zoon zich zo overgeeft in de handen van zijn Vader. De Vader de zoon omhelst. En in de omhelzing van de Vader en de zoon het hoofd buigt om het neer te leggen aan de borst van zijn Vader, tot zijn bestemming gekomen. De derde laag die hierin doorklinkt, en daarvoor moeten we even terug naar de Heilige Catechismus, kijkt u even met me mee, daar staat, waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toren van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen, en dan komen de woorden, en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Golgotha is niet alleen een uitbetaling. Zoon die de schuld van Gods kerk betaalt aan zijn Vader en zo aan het recht van God voldoet. Nee. Golgotha is ook dat de Vader uitbetaalt. Dat de Vader zijn belofte verheerlijkt en inwilligt aan zijn zoon. Dat de Vader tegen de zoon kan en mag zeggen dat hij nu hij volkomen genoeg gedaan heeft aan de gerechtigheid van God, ook het recht heeft om te eisen, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij heeft gegeven. Dat klinkt door, gemeente, in die woorden. Kijkt u even met me mee. En ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Zet u even in uw gedachten een streepje onder dat woord gerechtigheid, want hier wordt het opeens anders gebruikt. Tot aan dit moment was het in de Heidelberger Catechismus een eis. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiedt. Of dat eist Gods gerechtigheid die vordert. Maar nu in de middelaar is Gods gerechtigheid niet meer eisend, maar gevend. Staat heel nadrukkelijk. Ons de gerechtigheid en het eeuwige leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Teruggeven. Omdat de prijs is betaald. Een volkomen middelaar, ja, maar ook een volkomen verlosser. Dan zit ik even met u bij vraag en antwoord 18. Kijk er maar mee. Daar staat, maar wie is deze middelaar die tegelijkertijd waarachtig en een rechtvaardig mens is? Onze Heer Jezus Christus. Die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Er is met dit antwoord wat aan de hand, gemeente. Eigenlijk is dit antwoord een Bijbelcitaat. U ziet dat ook in de verwijzing. Kijkt u maar, achter het antwoord staat tussen haakjes schuin gedrukt de letter E van Eduard. En onderaan het antwoord ziet u ook de tekstverwijzing, namelijk naar 1 Korinthe 1 vers 30. Wel, als wij de catechismus checken op het punt of ook op de juiste manier de Bijbel wordt aangehaald, of ze dat correct weergeven, dan moeten we hen vanmorgen niet betrappen op een fout. Want in de Heidelberger Catechismus staat een woord dat in 1 Korinthe 1 vers 30 niet staat. Ik lees het vers even rustig, 1 Korinthe 1 vers 30, daar staat, maar uit hem zijt gij in Christus Jezus. En dan komen de woorden, en dan moeten we even luisteren welk woord u mist. Die ons geworden is, wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. Nou, ik weet zeker dat er onder ons een kind is die nu al het antwoord weet en die zegt, dominee, ik mis het woord volkomen in de Bijbel. Dat klopt. Dat staat niet in de Bijbel. Dat staat wel in zondag 6. Nu hebben we ondertussen, gemeente, deze mannen die achter de Heidelberger Catechismus staan, en dat zijn er meer dan twee, dat zijn er tientallen geweest, die meegewerkt hebben aan het schrijven van de Heidelberger Catechismus, leren kennen als hele zorgvuldige mens. Ze gebruiken geen woord te veel, vandaar ook die beknoptheid van de Heidelberger Catechismus, de kracht ook daarvan. Dat betekent dat wanneer ze een woord opeens ertussen plaatsen, ze dus ook een signaal afgeven. Volkomen. Is dat vanwege het antwoord dat hier wordt gegeven, dat ze zich als het ware niet langer meer kunnen inhouden, nu we in zondag 5 op een doodlopende weg terecht zijn gekomen en we terug bij af waren aan het begin van zondag 6 en dan in één keer barst dat los, onze Heer Jezus Christus. En in het verlengde daarvan klinkt dan met grote nadruk in één keer dat woord volkomen. Om het nog eens extra te onderstrepen. Een volkomen middelaar, een volkomen verlosser. Inderdaad, dat zal ongetwijfeld hebben meegespeeld. Maar er is iets anders aan de hand hier in de Heidelberger Catechismus. De catechismus wil ons troosten. En dat woord volkomen is al een keer eerder gevallen in de Heidelberger Catechismus. Daarvoor moeten we even terug naar zondag 2. Kijkt u maar met me mee. Zondag 2, waarmee een aanvang werd genomen bij het beschrijven van onze ellende. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet van God. Wat eist de wet van God? Dat leert ons Christus. Samenvatting van de wet. En deze samenvatting beschrijft Gods gerechtigheid. Ik kwam vraag en antwoord 5. Kunt gij dit alles volkomen houden? Er werd niet gevraagd, kun je het voor de helft, drie kwart, negen, nee. Volkomen. Waarom volkomen? Dat eist Gods gerechtigheid van ons. Kunt gij dit alles volkomen houden? Neem ik Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. En daarom maak ik de schuld dagelijks meerder. Maar nu in zondag 6, de volkomenheid van de middelaar wordt uitgetekend, komt de catechismus op die eis van Gods gerechtigheid terug, volkomen houden. En plaatst tegenover de eis van Gods gerechtigheid in zondag 2, de volkomenheid van de middelaar Jezus Christus in zondag 5 en 6. Deze middelaar past één op één bij mijn ellende. Er zit geen licht meer tussen, gemeente. Jezus' onschuld bedekt alles. Volkomen. Het kan de toets en de eis van Gods gerechtigheid volkomen, ik zeg het met eerbied, met glans doorstaan. Er is geen raaf oranje, er is geen crash, vlekkeloos, zonder smet, blank, heilig, in de ogen van een rechtvaardig God. Wat ben je volkomen gelukkig als deze middelaar je volkomen is geschonken. Let u daar even op, dat is het laatste voor vanmorgen. Er staat die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Wordt die gezegd meegedeeld? Nee, dat woord past niet bij het heilige evangelie. Het evangelie is geen mededeling. Het evangelie is evangelie. Verkondiging. Verkondiging van Jezus Christus. Die niet geëtaleerd wil worden onder de prediking van het evangelie. Maar die aan het hart van jou, van u en mij gelegd wil worden. Met de liefdesuitnodiging op zijn lippen. Laat mij je volkomen zalig maken op grond van recht. Ik zeg dat niet om af te geven, gemeente, maar ik geef dat wel mee. Let u daar ook op. Als u onder Gods leiding misschien op een andere plaats gaat wonen, wat het karakter van de prediking is. Preken is geen voorstellen. Preken is niet etaleren, voor de ogen van de mensen houden. Preken is Gods liefde in Christus aanbieden. En dat maakt de prediking van vanmorgen ook tot de ernst. Hier draaien de scharnieren van het koninkrijk der hemelen in de hier draaien de deuren van het koninkrijk der hemelen in de scharnieren van Gods gerechtigheid, zijn liefde en rechtvaardigheid. Hier vallen dus ook de beslissingen onder de prediking. Of die beweging van die rijke jongeling. Dan kun je aangeslagen. Dat had de jongen ook. Ernstig, dat had de jongen ook. Bewogen, dat had de jongen ook. Onder de ogen van een bewogen Christus toch weggaan. Of je hebt een volkomen zaligmaker nodig. En een verlosser. Ik moest daarbij denken, gemeenten, en daarmee sluit ik vanmorgen af bij het voorbeeld van Zacchaeus. Je had een volkomen middelaar en een volkomen verlosser nodig. Nou, bij die gedachte dat hij een volkomen middelaar nodig had, daar kunnen we ons wel wat bij voorstellen. Zacchaeus was een dief. Zijn hart werd geleid door de hebzucht. Hij dacht in geld. En hoe hij dat geld in zijn bezit kreeg, daar maakte hij zich niet zo druk om, als zijn vermogen maar groeide. Zacchaeus wordt door de Heer Jezus uit de boom geroepen. Let u dan even op de volgorde. De Heer Jezus zegt tegen Zacchaeus: heden moet ik in uw huis zijn. De geschiedenis wordt vaak zo verteld dat als Zacchaeus dan uit die boom naar beneden klautert, de Heer Jezus meteen met hem meegaat. Daar ligt niet zoveel tussen. De voordeur van Zacchaeus huis gaat open, er staat dan al een tafel aangericht. Het enige wat Zacchaeus dan moet doen is zijn vrienden uitnodigen. Maar dat gaat te snel, zo'n vertelling. Dat is ook niet gebeurd op die manier. Waarom is dat niet zo gebeurd? Omdat als Zacchaeus uit die boom komt, hij niet eerst naar zijn eigen huis gaat. Hij gaat eerst een aantal andere huizen langs. Hoe ik dat weet, wat er vertelt Zacchaeus zelf. Als hij dan de ronden heeft gemaakt langs een aantal woningen, dan komt hij terug bij de Heer Jezus. En dan zegt hij aan de Heer Jezus, gaat hij vertellen wat hij heeft gedaan. En dan zegt hij niet tegen de Heer Jezus: Heer, ik heb aan al de mensen die ik met list en bedrog het genodige geld heb ontfrusteld, verteld dat u mijn middelaar bent geworden. En dat mijn zonden vergeven zijn. En dat de mensen dan vervolgens maar moeten concluderen, omdat Jezus de zonde van Zacchaeus heeft vergeven, kunnen we dus ondertussen naar onze centen fluiten. Mag ik dat gewoon eens illustreren, gemeente, met een praktijkvoorbeeld? Ik kwam 's avonds een keer heel laat terug vanuit een kerkelijke vergadering. Het was al bijna tegen 12. Hè? En toen moest ik nog geld pinnen. In Werkendam. Nu, er zijn onder ons verschillen die bekend zijn in Werkendam. Dan kom je bij de dijk van Werkendam en daar staat aan die dijk de Rabobank. En na een bepaald uur kun je niet zomaar naar binnen lopen. Dan moet je eerst even je pasje er doorheen halen en ook wachten als er iemand binnen staat. En dat was ook het geval. Ik liep tegen 12, maar er stond iemand binnen. En ik zag aan zijn silhouet dat ik hem kende. En hij was druk bezig bij dat automaat. En hij draaide zich om, wilde naar buiten lopen en zag me staan. Het was iemand uit een andere gemeente, maar we kenden elkaar. Ik zag trouwens dat hij stond te huilen. En hij zag ook aan mij in mijn gezicht mijn verbazing. En zonder dat ik ernaar vroeg, begon hij te vertellen: dominee, de Heer is in mijn leven aan het werk. En nu is mijn leven opengelegd voor hem. En is schuld geworden. En dat betekent dat ik eerst de schuld ga inlossen bij al die mensen in Werkendam. En dat waren er nogal wat. Het was bekend figuur in de binnenvaart, die soms ook op een creatieve manier kon boekhouden. Dat ik al mijn schuld bij die mensen ga inlossen. En met een pak biljetten om zijn hand ging hij de nacht op weg naar die huis, naar Zacchaeus. En dan zegt Zacchaeus tegen de Heer Jezus: Heer, ik heb hen betaald. In viervoud, vijfvoud uitbetaald. En dan pas zegt Jezus: heden is in dit huis zaligheid geschied. Kijk, dat is nu een volkomen middelaar en volkomen komen verlosser. Die staat ook bij, als we de gang moeten gaan maken, misschien naar mensen om ons heen, om de schuld te betalen, voordat wij de gang kunnen gaan maken naar God, en tegenover de Heere kunnen vertellen: Heere, de schuld die heb ik uitstaan bij mijn naaste, is ingelost. Wilt u mij nu genade geven? Niet omdat ik die schuld aan die naaste betaald, maar in het betalen van de schuld aan de naaste beleid ik tegenover u dat u in uw recht staat als u mij nu laat staan. Maar nee, daar is toch vergeving altijd bij u geweest. Amen.